Ja, North Dakota, Greenpeace, wat is er aan de hand? Jullie hebben een proces aan jullie been, of de Amerikaanse tak toch?
Ja, klopt. En ook onze internationale collega's, hè, dus ook het internationale kantoor is mee in het bad getrokken voor die rechtszaak. En dat gaat eigenlijk al terug tot acties van ongeveer 10 jaar geleden al. Hè. Dus in de periode 2016 waren er grote acties tegen de Dakota Access Pipeline, hè, dus een oliepijplijn die toen gebouwd ging worden, hè, die er dus helaas ondertussen ligt, maar die dus gebouwd ging worden van helemaal in Noord-Dakota via Iowa naar Illinois. En daar was ja, groeiend
Dat
protest
was dan eigenlijk, was
van.
het dan om schaliegas of schalieolie te transporteren, of was dat voor
Voornamelijk
Canadese?
voor olie, ja. Het was een
Ja.
oliepijplijn, ja.
Ja.
En in Amerika is dat inderdaad ook deels, hè, shale oil of schalieolie, hè. Dus zeer schadelijk ontgonnen olie, nog schadelijker zo mogelijk, hè, dan normaal gewonnen olie. En daar waren dus protesten al een hele tijd aan het groeien, voornamelijk eigenlijk onder leiding van inheemse groepen, hè, die daar op die terreinen waar dus die pijplijn moest gebouwd worden, woonden. En ook aan landbouw deden en zo verder. En Greenpeace is toen ook gevraagd om die protesten mee te ondersteunen, samen met een heel aantal andere traditionelere klimaatorganisaties. En we hebben dat ook gedaan, uiteraard. Hè, onze Amerikaanse collega's hebben daar bijvoorbeeld, hè, mee trainingen gaan geven voor hoe doe je aan geweldloos burgerlijke ongehoorzaamheid. Dus wij waren daar betrokken, maar we waren daar zeker geen trekker. Hè. Dat waren net die ja, rechtstreeks betrokken mensen die daar woonden. Maar, hè, dus een aantal jaren later, heeft Energy Transfer, hè, dus het bedrijf dat eigenlijk die pijplijn heeft gebouwd, die hebben ons eerst voor een federale rechter proberen brengen, al vanaf 2017. Dat is dan niet gelukt, dat is afgewezen. En die zijn dan in 2019, hè, dus we spreken ondertussen toch ook alweer van 7 jaar geleden, zijn zij dan lokaal, hè, dus in de staat van North Dakota, zijn zij een nieuwe rechtszaak begonnen. Waar ze eigenlijk van bij het begin absurde schadevergoedingen hebben geëist. Hè. En de hoogte van die bedragen, hè, dus zij vroegen eigenlijk 660 miljoen dollar. Hè, dus een gigantische schadevergoeding voor ja, een eerder toch vrij ondersteunende rol in die protesten. En dat daardoor, hè, dus door die
En zeg nog eens,
grote schadevergoedingen.
waarop was dat dan gebaseerd? Want uiteindelijk nu blijkt dat ze toch wel een serieuze schadevergoeding toegekend krijgen. Waarop was die claim dan gebaseerd? Was het dan door de productie die uitgesteld was of zo? En daardoor, ja, hoe
Ja,
berekenen ze dat?
eigenlijk is het een allegaartje van aantijgingen waar ze eigenlijk amper ook bewijzen voor hebben voorgelegd. Hè. Dat is ook een van de zaken die wij hebben aangevoerd in de rechtszaak, maar die niet zijn gevolgd door de jury vorig jaar. Hè, want er was al een juryuitspraak in Noord-Dakota vorig jaar. En nu is die door een rechter voor een stuk aangepast. Hè, want het bedrag van de schadevergoedingen is wel naar beneden gehaald. Maar de rechter heeft eigenlijk nog altijd, omgerekend naar euro, hè, 292 miljoen euro schadevergoeding toegekend. En ja, dat is gebaseerd op een allegaartje aan aantijgingen. Bijvoorbeeld, hè, we hebben destijds, hè, heeft Greenpeace, onze Amerikaanse collega's, een brief, hè, een open brief mee ondertekend, samen met hè, 500 andere organisaties, hè, die dus aangaf waarom op basis van onder andere het Klimaatakkoord van Parijs en een aantal mensenrechten verdragen, ja, dat die pijplijn absoluut een slecht idee was. En die, hè, het ondertekenen van die brief, maar opnieuw, hè, dus samen met heel wat honderden andere organisaties. Bijvoorbeeld die brief ondertekenen, daar wordt ons dus een schadevergoeding van een aantal tientallen miljoenen dollars al voor aangerekend. Hè. Dus, en zo zijn er tal van aantijgingen voor onze, ja, wat ons betreft, legitieme rol in een vreedzaam protest tegen die pijplijn. Dus waar het hier echt om gaat, hè, en dat is eigenlijk heel duidelijk. En juridische experts hebben dat ook al meermaals ook bevestigd. Dat gaat hier heel duidelijk over wat men noemt een SLAPP-rechtszaak. Dus, en SLAPP staat dan in het Engels voor Strategic Lawsuits of Strategic Litigation Against Public Participation. En dus dat zijn eigenlijk rechtszaken die er eigenlijk, zelfs zonder het echt te verbergen, omdraaien om middenveldsorganisaties of soms ook journalisten of activisten het zwijgen op te leggen, hen te bedellen schaden onder, juridische kosten. En uiteindelijk ja, richting bankroet te duwen. Hè? Want ja, zeker voor personen, voor journalisten, is dat heel vaak heel snel serieus. Hè? Moet het zelfs nog niet over zo grote bedragen gaan. Hè? Als je activist bent op lokale schaal bijvoorbeeld en je wordt voor de rechter gedaagd, ja, dat betekent wel iets, hè. Maar zelfs voor een internationale organisatie als Greenpeace, ja, betekent zo'n schadevergoeding, die nu wel naar beneden is gehaald, hè, maar het gaat hier nog altijd over bijna 300 miljoen euro, ja, dat betekent voor ons ook, hè, serieuze impact, hè, als het zover zou komen, want het is duidelijk dat wij het hier niet bij laten.
Het betreft Greenpeace US die dat moet betalen of niet?
Ja, en ook ons internationaal kantoor in Amsterdam, hè, is mee voor de rechter gebracht.
Ja, ja. Want er is, ik veronderstel dat er één boete is van 345, of is die verdeeld over de twee organisaties, de twee entiteiten van Greenpeace?
Ja. Dus dat is verdeeld over de verschillende entiteiten.
Ja.
Er is niet gespecificeerd wie wat moet betalen, maar bon, daar draait het niet om. Hè. Als wij dit moeten betalen, ja, dan heeft het een impact in de eerste plaats op onze Amerikaanse collega's. Hè. Die kunnen de facto dan hun activiteiten moeten zij stoppen. Hè. Maar het heeft ook echt een impact op onze internationale werking. Hè. Het is niet zo dat wij zomaar ergens de honderden miljoenen euro's ergens in een kluis hebben om dat zomaar te kunnen betalen. Ja. Dus dat zou grote gevolgen
hebben.
En die
boete gaan dan naar Energy Transfer? Of gaan die naar de overheid?
Nee, dat gaat echt over schade. In de zakken van die het bedrijf.
Ja, zeg nog eens, want die man die daar de basis ervan, zijn naam ontschiet mij nu.
Dat is ook Kelsey Warren, ja. Hij is de voorzitter van de Raad van Bestuur, dus de leider eigenlijk van het bedrijf. En hij is een van de grote donors ook, hè, de sponsors van Donald Trump. Hij is eigenlijk de grootste sponsor uit die fossiele industrie, die de campagne van Donald Trump heeft gesteund. En ja, je ziet dat ook. Hè, dit draaiboek, hè, van Energy Transfer, dat is eigenlijk al 10 jaar bijna, of ondertussen toch al 8 jaar, die juridische procedure met belachelijk hoge schadevergoedingen. Ja, dat is pure intimidatie. En dat is hetzelfde draaiboek als het draaiboek dat Trump ook gebruikt. Hè, zowel naar zijn politieke tegenstanders, maar ook in het verleden naar zijn concurrenten in de bedrijfswereld. Dus ja, dit is heel duidelijk een poging om een grote middenveldsorganisatie en daarmee ook, hè, de hele klimaatbeweging, want je creëert met zo'n een rechtszaak ook een schrikeffect naar anderen uiteraard. Mm-hmm. Hè. Dat is echt een poging om de klimaatbeweging het zwijgen op te leggen.
Je had het over jury en ik lees hier in jullie persbericht. Ja, want een jury in principe die kan een onafhankelijk oordeel vellen als die informatie de juiste informatie krijgt. Zegt dat Energy Transfer geen bewijs heeft geleverd ter onderbouwing van zijn vorderingen. Dat de rechtbank tijdens het proces opruiend en niet relevant bewijs heeft toegelaten en ander bewijs ter ondersteuning van de verdediging heeft uitgesloten. En dat de jury dus niet onpartijdig kon zijn. Weet je waarover het dan precies gaat? Want dat is toch wel, ja, wat moet eronder verstaan? Dat ze dus bewijs ter ondersteuning van de verdediging heeft uitgesloten en opruiende niet relevant bewijs wel heeft toegelaten tegen hen dan.
Ja, wel, wat van in het begin heel duidelijk was, was dat en dat is ook de reden waarom, hè, dus opnieuw, hè, ik heb het bij het begin gezegd, Energy Transfer heeft deze zaak eerst voor een federale rechtbank proberen voeren en heeft daar eigenlijk echt geen enkele slag thuis gehaald. En dan zijn zij, hè, 2 jaar later, in 2019, naar die de nationale rechtbank statelijke rechtbank, hè, in North Dakota gegaan.
Dus de staat waar Energy Transfer haar economische activiteiten nooit voert.
Ja. En van bij het begin eigenlijk was het heel duidelijk dat daar, ja, het heel moeilijk was om een eerlijke rechtsgang te krijgen als Greenpeace. Hè. Dus het was heel duidelijk, we hebben dat ook aangevoerd van bij het begin, dat de jury ook was samengesteld door mensen die de facto, want zo werkt dat nu eenmaal in die staat, North Dakota, heel veel mensen zijn daar te werk gesteld in die industrie. Werken voor het bedrijf of voor onderaannemers van dat bedrijf. Hè. Dus de mensen in de jury hadden heel vaak minstens familieleden, buren, kennissen die in die industrie zaten en ja, die uiteraard daar al met een zekere voorgeschiedenis naar kijken. En dus in zo'n context, met ook een rechter die ingebed is ook in die lokale realiteit, ja, dan is het heel moeilijk om daar een eerlijke rechtsgang te hebben. Wij hebben aangevoerd dat er inderdaad bepaalde zaken, wij werden daar bijna neergezet als een terreurorganisatie. Hè, terwijl we ook hebben aangevoerd dat het enige dat wij gedaan hebben, was een strijd die al aan de gang was, die al eigenlijk internationaal aan het groeien was. We hebben daar onze schouders onder gezet als internationale milieuorganisatie. We hebben trainingen gegeven, hè, aan die inheemse groepen die daar actief waren, van kijk, hoe doe je dat op een geweldloze, maar toch impactvolle manier, actie voeren, druk uitoefenen. Maar wij werden daar eigenlijk neergezet als ja, opruiers, hè, als een terreurorganisatie die daar eigenlijk de boel kwam opstoken. En ja, bon, dat is van bij het begin het beeld dat Energy Transfer heeft proberen
Ja.
ophangen en dat dus daar in Noord-Dakota
En
gevolgd is.
dat jullie
Ja.
zelf omschrijven als opruiend.
Klopt.
Ja, en nu, er zal dus de volgende stappen die zullen genomen worden, want die zullen een nieuw proces betekenen dat men het opnieuw naar federaal niveau zal brengen in de VS. En dan enerzijds, en anderzijds, er is ook sprake van ja, Europese wetgeving te gebruiken om daar tegen in te
Ja.
gaan.
Ja. Ja, dus onze Amerikaanse collega's zijn nu aan het bekijken, hè. Sowieso kunnen wij het hier niet bij laten, omdat we ook de advocaten zijn heel helder. Hier is geen juridische basis voor, hè. Dus het is heel helder dat die schadevergoedingen waar amper bewijs voor geleverd is en waar eigenlijk echt ingegaan wordt ook tegen de Amerikaanse grondwet, hè, waar toch nog altijd recht op protest, recht op vrije meningsuiting heel belangrijk zijn. Dus hier is geen juridische basis voor. Dus we zijn ervan overtuigd als we dat naar het hogere niveau, een hogere rechtbank brengen, dat ons verhaal zeker gevolgd zal worden. Maar bon, het is opnieuw, hè. Dat wil zeggen dat je weer in een procedure gaat stappen die 2, 3, 4
Tijd en
jaar
geld.
kan duren. Voilà, klopt.
Ja.
En dat is opnieuw, hè. Dat is echt de eerste bedoeling van dit soort rechtszaken. Energy Transfer, die zullen allicht ergens wel beseffen dat zij aan het einde van de rit nooit die honderden miljoenen schadevergoeding zullen krijgen. Alhoewel in het Verenigde Staten van Donald Trump weet je toch maar nooit vandaag, hè. Dus het maakt ons zeker ongerust. Maar het klopt, hè, wij laten het hier niet bij. We gaan in de Verenigde Staten verdere stappen zetten. Dus noods ook naar, hè, een hoger Supreme Court beroep in Noord-Dakota. Maar onze internationale collega's, het hoofdkantoor in Amsterdam, heeft tegelijkertijd ook in Nederland een procedure opgestart, die eigenlijk een eerste belangrijke test is voor Europese wetgeving. Heel nieuw is die. Die moet in de meeste landen, waaronder ook in België, ook echt nog omgezet worden naar nationale wetgeving. Maar die wetgeving is er expliciet om organisaties, burgers, maar ook journalisten bijvoorbeeld, te beschermen tegen dit soort intimidatierechtszaken vanuit de bedrijfswereld. En dus daar hebben we ook aan Energy Transfer kenbaar gemaakt. En die zaak, daar komt nu terug een eerste hoorzitting in april dit jaar. En wat dat we daar eigenlijk willen bekomen, is dat juist Energy Transfer bestraft gaat worden, hè. Dus daar vragen wij als Greenpeace op onze beurt een schadevergoeding voor al de tijd, de middelen die wij al in deze ja, pure intimidatierechtszaak hebben
Ja.
moeten steken.
Er was op Apache, maar ik zal, het is een vraag die ik eigenlijk als Steven van de Bussen van Apache moet stellen. Er was er een artikeltje over het feit dat, maar hij was met vakantie vorige week en nu misschien nog, dat de blijkbaar de Europese autoriteiten een beetje, hoe zeggen ze het, met de voeten slepen. Dus niet echt veel vooruitgang maken met het toepassen van die anti-slap-richtlijn. Hebben jullie daar al enige echo van gehoord?
Ja, wij zien toch wel dat de meeste Europese landen die aan het omzetten zijn naar nationale wetgeving. Natuurlijk, dat gebeurt in het ene land al ietsje ambitieuzer dan in het andere, hè. In België hebben we een heel actieve anti-slap werkgroep met academici, met journalisten, met mensen uit het middenveld erin. Wij zijn ook met mensen van die werkgroep ook al op bezoek geweest bij onder andere het kabinet Verlinde. En dus wij hebben de indruk dat men in ons land het wel meent, hè. Dus dat het kabinet Verlinde die Europese regelgeving wel op een zo sterk mogelijke manier wil gaan omzetten in de Belgische wetgeving. Wat heel belangrijk is, hè, want dat zou dus ook ervoor zorgen dat hier in ons land activisten, journalisten, milieuorganisaties, mensenrechtenorganisaties. Ja, wanneer zij worden aangevallen op deze manier, en het gebeurt steeds meer, hè.
Ja, maar
Binnen
waarover hebben we
Greenpeace
het?
is dit
Wij
geen geïsoleerd verhaal.
kennen de zaak van Apache, waar dus Apache verschillende
Ja.
processen van kleins van 100.000 euro's aan een zeer
Klopt.
kleine mediaorganisatie aan de broek
Ja.
gesmeerd gekregen heeft van door Van der Paal daar en co. En
Ja.
andere geallieerde en mogelijk politieke belanghebbenden. Welke zijn er nog in België?
Ja, er zijn vooral op kleinere schaal zijn er blijkbaar toch al een heel aantal voorbeelden. Ik zelf ben daar ook minder in thuis, hè. Dat is iemand als Dirk Voorhoofd bijvoorbeeld aan de Universiteit Gent. Is iemand die dat al ja, tientallen jaren volgt. Er zijn zaken geweest tegen Humo bijvoorbeeld ook in het verleden, hè, waar Humo aan het graven was in een aantal schandalen in de voetbalwereld, hè, waarin zij toch ook
Ah
juridische rechtszaken tegen zich hebben gekregen. Maar ook op kleinere schaal, blijkbaar, hè, zijn er toch al een aantal voorbeelden van lokale burgers bijvoorbeeld, hè, die zich verzetten tegen de impact, lawaai-impact, luchtvervuiling enzovoort, van een bedrijf in de buurt. Hè, en die dan eigenlijk als antwoord een rechtszaak aan hun been krijgen met schadevergoedingen wegens het opruien van of het schade van een imago enzovoort. Maar ja, heel vaak is dat bijna voldoende om een burger, een activist, zeker als die op zichzelf of in kleine groepen of op lokale schaal handelt, ja, om die weg te laten jagen, hè, met wijze van spreken. Het is heel helder dat niet voor iedereen zo makkelijk is, zoals dat voor een grotere organisatie wel iets haalbaarder is, hè, om zich te weren tegen zo van die intimidatierechtszaken.
En concreet over in verband met de zaak van Greenpeace, dus dat zal het zijn er op relatief korte termijn nog zaken te verwachten, of moeten we dan gewoon weer zijn we weer een jaar verder als we tegen dat we de volgende stap doorhebben of doorgegaan zijn.
Ja, de eerste concrete stap is een zitting in die zaak in Nederland, hè. Dus daar hebben wij vanuit Greenpeace Internationaal, zoals ik zei, hè, vorderen we eigenlijk de schade en kosten die wij lijden ten opzichte van heel deze intimidatierechtszaak, hè, die al 8 jaar aansleept. En daar is er een volgende zitting gepland op 16 april, hè. Dus daar gaan we hopelijk toch al iets meer horen van oké, op welke termijn mogen we daar een uitspraak verwachten. Want dat kan een heel belangrijk precedent worden, hè, ook naar andere soortgelijke intimidatierechtszaken. Wanneer daar voor het eerst, hè, op basis dus van die gloednieuwe Europese wetgeving, wanneer voor het eerst een nationale rechtbank in Europa oordeelt van ja, kijk, hier is heel duidelijk sprake van een slap, van een intimidatierechtszaak, op geen juridische grond gebaseerd, enkel met de bedoeling om te intimideren, af te schrikken, het zwijgen op te leggen. Ja, dan hebben we wel een eerste heel belangrijk juridisch precedent dat ook door onze vrienden in de bredere klimaatbeweging en het bredere middenveld kunnen gebruikt worden. Want dat is het onrustwekkende, hè. Dit is een Ja, het topje van de ijsberg is natuurlijk veel gezegd, omdat dit de grootste schadevergoeding is in een slepzaak ooit, hè, tot nu toe. Maar het is bij lange na niet de eerste, hè. Zelfs alleen nog maar naar onze eigen organisatie kijken. Greenpeace heeft een soortgelijke rechtszaak aan onze broek gekregen in Frankrijk door TotalEnergies, in Groot-Brittannië door Shell, in Italië door Eni. Dus ja, de fossiele industrie voelt, hè, sinds het Klimaatakkoord van Parijs heeft daar een belangrijke switch gemaakt, denk ik. Zij voelen hun business fundamenteel bedreigd. En de enige uitweg die zij nog zien, is het terugvechten tegen die groeiende en die sterkere klimaatbeweging, tegen burgers die zich verzetten. En dat doen ze ook onder andere met dit soort, ja, pure intimidatie, hè. Volgens het draaiboek opnieuw van iemand als Donald Trump, hè, die doet dat op politiek niveau op net dezelfde manier.
Wordt vervolgd vanaf april dan eigenlijk, hè? Goed,
Ja,
dankjewel
klopt.
Jury Thijs van Greenpeace voor de toelichting dus bij de slapzaak tegen ja, Greenpeace International en Greenpeace USA. En tot de volgende keer, houd ons op de hoogte.